Hij had zich niet gekwalificeerd. De race ging van start. En hij had zoiets van, als ik de kans krijg, dan schiet ik de baan op. En hij kende daar wat marshals en wat gridgirls. Die stonden voor zijn auto opgesteld, een beetje verdekt. En op een gegeven moment gebeurde er wat op de baan. En hij gaf die marshals een seintje, doe de slagboom maar omhoog. En hij rijdt zo de baan op. En op een gegeven moment roept de commentator op de Duitse tv van, hè, wie is dat?
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Is de film F1 een blockbuster of brandhout? Staat Afrika binnenkort op de kalender? En zien we Max Verstappen dit weekend op het podium in de Grand Prix van Oostenrijk? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel analist en coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Frank Woestenburg. Eerst nog even heel kort wil ik terug naar de Grand Prix van Canada, want Russell vertelde dat Max Verstappen niet op de hoogte was van het protest van Red Bull. Jeroen, hoe zat dat?
Ja, dat was blijkbaar zo. Red Bull heeft dat echt op eigen houtje gedaan. Christian Horner zat er schijnbaar achter, denk ik. Maar het was wel apart dat die twee, want ja, we maken natuurlijk een heel verhaal van die twee beoorlogd. Die kunnen elkaar niet luchten of zien of luchten.
Ja.
Maar uiteindelijk heb ik ook een filmpje gezien dat ze samen nog naar de stewards moesten, volgens mij. Dan liepen ze er samen heen gewoon normaal te praten en nog een beetje overleggen. Ja, wat was jij eigenlijk aan het doen? En dus die oorlog die wordt opgeblazen. Maar het protest vind ik wel flauw en het vond volgens mij Max ook wel een beetje.
Ja, dat denk ik niet helemaal. Ja, Max wist denk ik niet inderdaad van het protest, want hij is meteen na de race voor je natuurlijk in beslag genomen door mediaverplichtingen, persconferentie, andere zaken. Dus die stond gewoon zijn ding te doen en ondertussen besluit het team dan tot een protest. Alleen ja, ik vond het protest wel terecht. Ik vond het echt wel een voorbeeld van een beetje uitlokken. En ze hebben er ook best lang over gedaan. Heel lang eigenlijk, hè, om tot een oordeel te komen.
Vijf uur, begreep ik.
Ja, omdat het natuurlijk, ze behandelen de protesten op het moment, in volgorde van binnenkomst, hè, van indienen. En het was het laatste protest dat binnenkwam. Dus hij werd ook pas op het laatst behandeld. Alleen het duurde natuurlijk wel heel lang. En ik denk ook wel dat ze ermee geworsteld hebben van, ja, wat voor sanctie leg je nou op? Want als je hem 5 seconden tijdstraf geeft, dan neem je hem zijn overwinning af. En dan wordt hij ineens 8 of zoiets dergelijks. Dat is dan wel een hele zware sanctie voor zo'n vergrijp. Alleen ja, ze hadden wel een waarschuwing kunnen geven.
Ja.
Het wordt natuurlijk bij de sport tegenwoordig om al die regeltjes helemaal uit te diepen.
Ja,
en inderdaad het protest in te dienen. Uiteindelijk als team zijn heb je misschien wel gelijk dat je het moet gaan doen.
Ja.
Alleen ja, ik vind het persoonlijk jammer, want ik denk ja, het is gewoon een beetje schieten op elkaar. We gaan even kijken wie er als beste uit de strijd
ja, komt. Ik vind het jammer dat het heel lang duurt voordat de uitslag officieel is. Want eigenlijk moet op het moment dat de vlag valt, zeg maar, dan moet de uitslag bekend zijn.
Ja.
En nu in Nederland ging iedereen slapen. En het was nog steeds onzeker wie er gewonnen had. Dus dat is jammer.
Ja.
Alleen dat is een protest indienen, snap ik ook wel. En ik snap ook wel dat Russell het meldt over de teamradio, over de boordradio, als hij ziet dat Verstappen voorbij steekt even. Alleen het moment dat hij remde, terwijl Verstappen er schuin achter zat. En ja, dan. Ik vond het een beetje een flauwe actie.
Nou, Russell zei ook nog, het is een beetje zonde van iedereen zijn tijd. Want een aantal teammembers teamleden van Mercedes misten daardoor hun vlucht naar huis. Dus ja, dat is.
Ja, maar ja, dat heeft er niks mee te maken, toch?
Nee, dat hoort er ook bij.
Dat pakken ze maar een andere vlucht.
Tuurlijk, maar is natuurlijk wel lullig. Maar ze vliegen business class waarschijnlijk, die teamleden. Dus die kun je zo omboeken volgens mij. Maar,
ja, dat komt wel goed.
Het is je werk.
Ja. Russell riep dit overigens op de Rode Loper in New York. Want daar was een wereldpremière van de film F1. Frank en ik hebben de film al gezien. Nou, we zullen beginnen, Frank. Want vandaag is de première.
Ja, Jeroen heeft hem nog niet gezien. Die gaat er straks heen. Vol verwachting klopt zijn hart.
Hij heeft
heel veel zin in. We moeten een beetje aan verwachtingsmanagement gaan doen, denk ik.
Dat denk ik ook.
Het is, de racebeelden zijn mooi. Spectaculair.
Prachtig.
Om positief te beginnen. Ja, dat was het ook wel.
Oké, ja. Nou, lekker dan. Voor de vrouwen is Brad Pitt nog wel aanwezig. Dus,
precies. Maar. Ja, maar het verhaal is echt flinter dun.
Vind ik er nog vrij dik, hoor, je hem nu uitlegt.
Ja, wat wel leuk was, ik ben vorig jaar 2 keer bij opnames geweest van de film in Indianapolis en Daytona. Waar ze dan 's nachts gingen filmen als wij gingen slapen. Maar in ieder geval 's avonds dan kwamen al die filmcrews en Brad Pitt en al de hele crew die kwam hun ding doen. Dus dat was wel leuk om een beetje te volgen.
Ja, Ja, en ik denk ook dat de makers wel een beetje geworsteld hebben met de vraag van op wie richten zij zich? Ja, niet op de Formule 1 fans, zeg maar. Hè. Want wij kijken er misschien met iets andere ogen naar.
Ja, ook dat.
En wij zien van, ja, af en toe heb je dialogen over bandencompounds of strategie en zo. En dat slaat nergens op. Maar goed, de mensen die wat verder van de sport afstaan, die hebben dat misschien wat minder snel in de gaten. Alleen wat overblijft is dan nog steeds dat het verhaal, het plot, zeg maar, zo slapjes is.
Ja, wat ik wel weer mooi vond, dat je hoorde eigenlijk dat Brad Pitt, die was best wel langzaam. Dat heeft hij ook toegegeven. Ja. Die heeft natuurlijk best wel wat kilometertjes gemaakt, ook zo stiekem.
Ja.
En als je dan even heel, heel ver terugdenkt, Days of Thunder, die Tom Cruise, ja, die ging met NASCAR rijden. Maar die was serieus snel. Goed, ja, die heeft natuurlijk heel veel stunts zelf gedaan.
Ja, dat is ook echt.
Maar die was echt snel, hè? Die zat gewoon binnen een seconde van de pole-tijd op Daytona. Dat was niet gelukt bij Brad Pitt.
Nee.
Begreep ik.
Nee. Dan reed hij ook niet in een echte F1-auto natuurlijk. Het is natuurlijk een F2-auto met een pakket bodywork van een F1-auto. Om het een beetje echt laten lijken. Maar nee, maar wat je zegt, het verhaal is flinterdun. En mocht je een echte diehard racefan zijn, dan vergeniet vooral van de mooie beelden. En anders is het voor de nieuwe fans, ja, die zullen het wel mooi vinden. Kijk, het is gewoon een mooie Hollywood-film met een Hollywood-sausje. En het past ook een beetje bij de nieuwe weg die de F1 is ingeslagen natuurlijk. Hè? Ook die samenwerking met Lego, met Disney, nu met Hollywood.
Ja, het is een geweldige marketingstunt natuurlijk. Want wat ze hebben gedaan is gewoon een bioscoopfilm maken met alle huidige Formule 1-coureurs en teambazen als figuranten eigenlijk. Want ze komen allemaal erin terug. En dat is wel leuk om te zien. Alleen, ik zag de film in Montreal in de aanloop naar de Grand Prix van Canada. En we waren woensdag ingevlogen en op donderdagavond werd die film vertoond. Eerst nog met een welkomstwoordje van de producent en de regisseur. En voordat die film begon was het, ik weet niet meer precies, maar het was tussen 9 en 10 ergens. Dus dan is Nederland is het al diep in de nacht. En dan hoop je dat het een goede film is, want dat heb je dan nodig om wakker te blijven.
Ja.
Nou, ik denk dat maximaal de helft het einde van de film gezien heeft. En de andere helft lag echt wel te tukken.
Ronkend in die donkere
zaal. Tegen de slaap te vechten. Ik bedoel, mijn ogen vielen ook af en toe dicht. En dan word je wakker van het geluid om je heen. Of van de popcorn om je heen. Maar
Hier Verstappen veel eigenlijk in de film. Toch een kleine teaser voor mij dan.
Ja, je ziet hem een paar keer. Ja,
ja, hij heeft ook wat.
We zagen hem niet bij de première in New York trouwens. Want hij ging zondag na de race al meteen naar huis. En vervolgens door naar Spa.
Om even meteen aan het oefenen, ja.
Om even
en hoe?
Te gaan racen. Ja.
En hoe, ja, natuurlijk was hij weer snel, ja.
Ja. Ja, dus dat vond ik op zich ook wel mooi. De Formule 1 had iedereen uitgenodigd om erheen te gaan. En eigenlijk werd het een beetje als normaal of vanzelfsprekend beschouwd dat je dan ook opdraaft. En Max had gewoon gezegd, naar huis.
Niet iedereen was aanwezig, Piastri ook niet volgens mij. Maar ze maakten er wel een spektakel van. Ook met Times Square natuurlijk, met al die wagens die er stonden en ja, het zag er wel gaaf uit, zeg maar, qua beelden.
Ja, zeker. En de titel is misschien ook wel goed, hè? F1, de movie, maar F1 ook het logo van Formule 1.
Ja.
Dus het is weer heel handig gedaan. Ik hoorde trouwens in de paddock nog het wilde gerucht dat de voorzitter van de FIA, Mohammed, dat hij had bedongen dat hij ook in de film te zien zou zijn. En ja, misschien komt het omdat ik in slaap ben gevallen. Ik heb hem niet gezien. Het kan ook zijn dat hij er op het laatst uitgeknipt is.
Ik bleef wel wakker, ik heb hem niet gezien.
Nee. Dus dat kan nog een stage krijgen.
Waarom zou hij dat willen? Waarom zou hij überhaupt in die film willen
zitten?
Omdat
hij een heel groot ego heeft.
Ja, nou ja, blijkbaar dat is inderdaad het antwoord. Maar dat is ook het antwoord waar ik naar zocht.
Ja.
Ja.
Ja, wat is dat voor een rare afspraak natuurlijk? Dat je zelf
ik weet niet of het zo is, hè, maar
het zou kunnen.
Ik hoorde het in de paddock. Ik heb het niet bij hem kunnen checken.
Ja, er zitten wel een paar teambazen in met een klein gastrolletje. En bij een paar moest ik wel eventjes lachen. Het was wel grappig. Dus zit er heus wel.
Ja.
Misschien.
Oké. Okay. Ja.
En natuurlijk zijn we heel benieuwd naar jouw recensie volgende week, Jeroen, over de film.
Ja, ik ga niet met hoge verwachtingen heen in ieder geval.
Ja.
Late voorstelling of niet?
Nee, vroeg op de avond. Dus ik blijf wel wakker.
Ja. Mooi. Je stipt al eventjes Max Verstappen aan. Die ging natuurlijk even lekker racen op Spa. Nou, natuurlijk ook met lekkere rondetijden. De beelden gingen al rond. Er waren genoeg fans die toevallig daar waren en die weer Max langs zagen scheuren. Ja, het blijft toch wel een mooie bak, hoor, vind ik, die GT3 van Aston Martin. Ja,
het was een aparte dag, want Thierry Vermeulen was ondertussen met de andere auto op Zandvoort aan het rijden. Ik was uitgenodigd om ook langs te komen en van kom even kijken en gezellig en sponsors mogen meerijden en dat soort dingen. Meerijden zou ik niet zo snel doen, maar ik zou in ieder geval. Ik had eigenlijk gedacht, die Verstappen is ook gewoon aan het rijden. En op weg naar Zandvoort toen zag ik dat hij op Spa was. Dus het team was gesplitst. Ja. Maar dan zie je dus hoe bezeten ze zijn, hè, van dit hele spel. Er is een evenement met het Verstappen team op Zandvoort. En zelf zit hij dan gewoon in een auto op Spa. Dus wel heel gaaf. En snel, hè? Ja. Hij was gewoon meteen weer heel snel.
Mooi is dat. En jij hebt Max nog eventjes gesproken natuurlijk in Montreal. Voor onze Classic Special.
Ja, klopt. We hebben vanwege 75 jaar Formule 1 hebben een extra editie uitgebracht. Ligt deze week in de winkel. En voor dat nummer had ik ook een interview met Max in Montreal. En op zich was het wel leuk, want als je een interview met Max hebt, en zeker nu, weet je, dan zijn er toch wel wat vragen die altijd gesteld worden. Dat zie je ook bij die persconferenties. Dan gaat het over de auto die tegenvalt, de rivaliteit met Piastri, met Russell. De dingen die gebeurd zijn de afgelopen weken. En daar heeft hij dan niet zo heel veel zin in. Alleen als je het hebt met hem over de geschiedenis van de Formule 1 en van de sport. Ja, dat vindt hij wel mooi, want hij is wel echt een liefhebber. En dan vertelt hij ook over de filmpjes die hij kijkt op YouTube. En zijn herinneringen aan zijn peutertijd in de paddock, hè, aan de hand van zijn vader. En dus dat zijn gewoon leuke verhalen. En daar hebben we het over gehad. En dat verhaal staat in het blad.
Nou, mooi, die kunnen mensen allemaal lezen natuurlijk. En het staat ook vol prachtige, oude, mooie verhalen. De verhalen die we kennen van de grote helden. Prachtige foto's ook. Maar er staat ook een verhaal in wat de meeste mensen niet kennen.
Ja, ik ben benieuwd of Jeroen hem kent. De naam Hans Haier.
Ja, natuurlijk.
Oh, echt?
Ja, ken je Hans die? Haier. Ik heb veel met zijn zoon gereced, Kenneth Haier. Ja. Die raced al jaren in AMG's. En Hans Haier is er altijd bij. Altijd met zijn mutsje op, of petje op. Oostenrijkse
Tiroler hoedje.
Zo'n Tiroler hoedje. Ja. Was een legendarisch vent. Hij heeft met Twan Heesemans de 24 uur van Spa gewonnen. Even uit mijn hoofd gezegd. En was gewoon een legende. Heeft ooit één Formule 1 race gereden.
Ja.
Illegaal.
Ja.
Want hij mocht helemaal niet van start. Maar hij is gewoon de baan opgereden.
Ja, dat is het verhaal. Ja. Dat was bij de Grand Prix van 77 in Duitsland.
Ja.
Hij had zich niet gekwalificeerd. De race ging van start. En hij had zoiets van, als ik de kans krijg, dan schiet ik de baan op. En hij kende daar wat marshals en wat gridgirls. Die stonden voor zijn auto opgesteld, een beetje verdekt. En op een gegeven moment gebeurde er wat op de baan. En hij gaf die marshals een seintje, doe de slagboom maar omhoog. En hij rijdt zo de baan op. En hij gaat rijden. En op een gegeven moment roept de commentator op de Duitse tv van, hè? Wie is dat?
Ja, hij is natuurlijk wel gedisqualificeerd.
Ja, dat snap ik.
Ah, het was uniek, het kon nog toen. Ik spreek hem 2-3 keer per jaar.
Oh, ja.
Kom ik hem nog tegen.
Oh, wat
hij is heel vaak op de Nürburgring erbij, op de Nordschleife.
Ja,
iconische man. Ik zag hem vorig jaar nog op Barcelona. Toen reed ik met Jan Lammers samen 24 uur race. Ja. Die kennen elkaar ook weer heel goed, want die hebben ook echt heel veel tegen elkaar gereced. Dus dan zie je alle oude verhalen komen weer naar boven.
Wat leuk,
ja. Maar het is mooi van, wij vinden het allemaal een prachtig verhaal. Hè? En de kop boven het verhaal is ook van hoe Pietje Bel stiekem een Formule 1 race reed. Want ja, zo komt het een beetje over. Hè? Alleen in die tijd werd er heel anders op gereageerd. Hè? Mensen spraken er schande van dat hij dat had gedaan. En ik vind het een uniek verhaal, moet ik zeggen.
Ja, de enige keer dat dit gebeurd is natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dat kon er nou ook niet meer. Toen zijn ze wel, toen hebben ze die slagboom echt
dichtgehouden.
Dichtgemetseld. Ja. Maar het zegt ook wel wat over de sport in die tijd. Hè? Van, toen had je niet zo'n verhaal, maar je had wel vaker van dit soort grappige verhalen natuurlijk. Het was niet allemaal in regels gegoten of in beton gegoten.
Als je luistert ook naar mijn vader, die in die tijd ook Formule 1.
Ja.
Die heeft 5 keer geprobeerd te kwalificeren. 1 keer echt gekwalificeerd voor een Grand Prix.
Ja.
Die ging nog van Montreal naar Watkins Glen.
Ja.
Die hadden met hun feestjes gehad. En Lauda was er ook gewoon bij.
Ja.
Andere racefilm, de Grush, maar die waren ook gewoon goede vrienden. En dat zijn wel tijden geweest. Dat was wel heel gaaf.
Ja. Ja, je vader was een tijdje geleden in de podcast. En toen vertelde hij ook nog een verhaal. Hè, dat alle coureurs met de bus werden opgehaald om naar het vliegveld te gaan, geloof ik. Hè? En dat ze nog even moesten wachten omdat James Hunt nog niet in de bus zat.
Ja,
ik ken hem. Toen keken ze vanuit de bus naar het hotel en toen zagen ze daar nog net een dame op zijn kamer achter de gordijnen staan.
Mij stond
of zoiets.
Bij de bus stond er een of andere mooie dame. Een Hunt aangelopen, die ging met haar babbelen. En zei, kom maar even mee. En dan kunt hij later komt hij met een rood hoofd terug. En we kunnen gaan.
Daar zit dus het hele Formule 1-veld te wachten. Ja. Maar ik heb met zijn zoon wel eens gereisd. Dat is een exacte kopie, gewoon qua hoe die eruit ziet. Maar ook op dat vlak. Dus dat was mijn teamgenoot toen. We deelden een auto, maar die was meer bezig met de vrouwen dan met het racestuur, zeg maar.
Zo.
Ja, echt. Maar wel een hele mooie vent ook.
Ja, dan was er verder nog ander nieuws over Kyalami komt waarschijnlijk terug de Formule 1 kalender. Als in, ze zijn onderweg. Ze hebben een aanvraag gedaan voor de Grade 1 ontwerp. We moeten wat kleine aanpassingen doen. We verwachten ze een jaar of drie bezig mee te zijn. En dan zou het het eerste Formule 1 circuit in Afrika zijn met een Grade 1 status. Daarmee kunnen ze een Formule 1 race organiseren.
Ja, en dat is een voorwaarde natuurlijk om in aanmerking te komen. Dus ze hebben hem nog niet, want er zijn natuurlijk wat kapers op de kusten. Er zijn nog wat meer landen die interesse hebben.
Ja.
Van Marokko, Rwanda, Tanzania zelfs. Dus het lijkt me wel de meest logische optie natuurlijk. Zuid-Afrika, ook vanwege de geschiedenis.
En er zit hier ook een fan aan tafel van het circuit. Want ik weet dat ze de layout bijna gelijk houden. Je hebt wel vaker verteld dat Kyalami wel een heel dik circuit is, toch?
Ja, een echt rijderscircuit met veel hoogteverschil. Vroeger, toen de Formule 1 reden ze ook nog andersom. En was de baan nog veel langer. Ze hebben uiteindelijk de baan wat kleiner gemaakt. In de begin jaren 90 was de laatste race daar volgens mij. Met Senna, Mansell, Patrese die vooraan aan het vechten waren voor de overwinning. Echt een gaaf circuit. Sunset is een van die bochten. Daar ga je met de Formule 1 auto denk ik nu makkelijk vol gas doorheen. Maar iedere raceauto, ook toen de tijd, was dat gewoon genieten.
Ja. Okay,
dus ik zou het heel mooi vinden. Ook, ik heb er veel met de A1 Grand Prix gereden. Ja. En nog een paar lokale race-series heb ik ook wel eens meegedaan. Maar autosport is mega populair daar. Dus je kan volle tribunes verwachten. Ja. Het is echt wel... ik hoop echt dat...
Ja. Nou, het is het enige land in Afrika wat er eigenlijk recht op heeft, hè, vind ik. Ook vanwege de geschiedenis, vanwege het circuit. En als je dan hoort dat er ook geluiden zijn om bijvoorbeeld naar Rwanda te gaan. Hebben ze natuurlijk al het Via-gala afgelopen jaar georganiseerd. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk zou dat een schande zijn natuurlijk. Want dan is het echt een keuze voor het geld. De sport leeft er niet, zal er ook nooit voet aan de grond krijgen. Want mensen hebben daar hele andere zorgen. De politieke situatie is instabiel. Formule 1 heeft daar gewoon niks te zoeken. Als ze daar toch toe zouden besluiten, wat ik niet uitsluit, omdat ze er natuurlijk al geweest zijn met het schalen. Ja, dan geeft dat ook wel een beetje het moreel besef van de Formule 1-wereld.
Nee, ben ik met je eens hoor.
Zeker. Ja, doodzonde.
Ja.
Ja.
Dus fingers crossed dat het Zuid-Afrika wordt.
Ja, ik denk dat ze zich echt daarmee in de vingers snijden als ze naar Rwanda gaan.
Dat denk ik ook. Je hebt dit jaar natuurlijk ook wat WK wielrennen daar. Dus ze zijn echt wel bezig om de sport daarheen te trekken. Maar
het heeft er niks te zoeken.
Dan ook nog Thailand, jongens. Die leggen $1,2 miljard apart voor een stratencircuit in Bangkok. Ik zie jou al een glimlach hier.
Ik hou wel van stratencircuits. Ja. Door Bangkok heen. Ja, ik zit even aan de tuk-tuks te denken die daar normaal rijden. Maar dit is wel, daar kan je wel wat moois van maken. Dat is voor mij niet per definitie een heel slecht plan. Je moet wel iets moois neerleggen.
Ja.
Maar dat kunnen ze wel. Ja.
Ja.
Het zou wel gaaf zijn. Vanaf 2028 willen ze daar voor 5 jaar op de kalender gaan staan.
Ja, ja, nou ja, het zou gaaf zijn. Maar het zal dan ongetwijfeld ook weer ten koste gaan van andere circuits. En dus dan vind ik het al een stuk minder gaaf. Een beetje afhankelijk van welk circuit dan verdwijnt. Alleen bijvoorbeeld de Imola gaat er al af. Dat vind ik zonde. En dan krijg je Madrid dan in principe voor terug. En je weet natuurlijk niet wat het gaat worden, Madrid, qua circuit.
Nee.
Hoe dat gaat uitwerken in de praktijk bedoel ik dan. En langzaam maar zeker zie je alle klassieke circuits een beetje verdwijnen. Of in ieder geval een minder prominente vaste plek op de kalender hebben. En dat vind ik wel jammer.
Ik ben wel blij dat ze bij Canada die deal hebben verlengd.
Ja, natuurlijk een fantastisch circuit.
Dus gelukkig
altijd actie. Er gebeurt altijd wat. De race lijkt dit jaar misschien eerst nog een beetje saai, maar uiteindelijk toch weer heel veel actie.
Ja, ja, ja. Op het laatst gebeurde er nog wel wat leuks.
Ja, daarom is altijd wat daar.
Ja.
Mooi, gaan we naar de stellingen. De eerste stelling. We hebben het net al een beetje aangestipt natuurlijk. Maar Toto Wolff heeft gelijk. Het protest van Red Bull in Canada is kleinzielig en gênant.
Daar zijn we het niet eens volgens mij.
Nee, zeker niet. Ik vind het volkomen terecht. En ik vind het alleen jammer dat de stewards het niet aandurfden om op zijn minst een waarschuwing af te geven. Je hoeft die jongen niet de overwinning af te nemen. Dat was te zwaar geweest, maar... Ja, je mag wel aangeven dat het niet helemaal hoort. Ik vond het iets...
Ja, ik ben het wel mee eens. Ik vind toch... Ja, goed. Ja, we hadden het net al over. Ja. Maar het is een beetje de grens opzoeken. Elkaar echt een prik geven, zeg maar. Van zo gaan we het doen. Ja. Maar liever niet. Ik heb liever dat ze gewoon gaan racen en al die onzin vergeten.
Precies.
Ja.
De volgende. We blijven even bij Toto Wolff. Hij is blij als George Russell toehapt bij Aston Martin.
Ja, dat denk ik wel.
Dat ligt aan Verstappen.
Ja.
Ja,
Ja, als hij Verstappen kan krijgen, ja, dan, ja. Dan is dat natuurlijk, dan is je blij.
Ik denk dat hij hem zeker zou willen. En ook over Canada gesproken natuurlijk. We hadden net over dat incident. Wolff was vrij uitgesproken dat hij het zielig vond van Red Bull. Hè, dat ze protest indienen. Maar hij zei er meteen een ede aan en bij van... Ja, nee, dat komt niet van Max zelf af. Want zo is Max niet. Dus hij zorgt wel dat de verhouding goed blijft. En daar zit natuurlijk ook wel wat achter. En als je dan leest dat Russen naar Aston Martin kan... dan zou ik, als ik Wolff was, zou ik hem naar de uitgang duwen. En hup, meteen met Verstappen in zee.
Nou, net als met die aanrijding, uiteindelijk Verstappen, dan was Toto Wolff ook heel politiek correct. Ja. Oh, ik heb het nog niet helemaal gezien. Natuurlijk heeft hij het gezien. Ja. Maar hij durft niet hard erin te gaan.
Nee.
Je weet gewoon... Ja,
nee, maar dat zegt wel wat, denk ik.
Dat denk ik ook. De derde stelling. Derek Warwick zou in Oostenrijk geen steward moeten zijn.
Ja, dat vind ik een beetje een lastig, eerlijk gezegd. Hij werd natuurlijk voor één race geschorst, omdat hij in de column op een goksite zijn mening had gegeven.
Ja.
En eerder was Johnny Herbert daarvoor ook geschorst. Hè? En die is al wat langer weg. Alleen het is niet helemaal vergelijkbaar. Want wat Warwick zei, dat was redelijk genuanceerd en neutraal, vond ik wel. En Johnny Herbert was over het algemeen, want vaker dan eens was hij vrij kritisch op Verstappen. En die had wel degelijk, was hij gekleurd. En je wil natuurlijk dat de steward wel objectief is en blijft. Alleen aan de andere kant is het ook niet erg als iemand zijn beslissingen toelicht of een mening geeft, vind ik. Alleen het moet wel een beetje enigszins neutraal blijven.
Ja, ik zie hem wel graag bij eigenlijk. Omdat het iemand is met heel veel autosportervaring. Heeft ook natuurlijk Formule 1 gereden. Naast Donnelly onder andere in de Lotus. Nou, heel veel Formule 1 gereden. Heeft ook BTCC jarenlang gereden. Ja. Heeft een eigen team. Ik denk dat hij nog betrokken daarbij is. 888, V8 Supercars. Weet jij, hij is gewoon een echte autosportman. Dus ik vind het altijd wel een
mooie kerel, een goede kerel.
Echt een goede vent. En die kan echt wel een beetje meekijken met beslissingen.
Nee, maar daar ben ik het wel mee eens hoor. Ik bedoel, hij is nu één race geschorst. Dus ik vind ook niet dat het meer dan een race moet zijn. En ik vind de situatie alleen wezenlijk anders tussen hem en Herbert. Ik vond Herbert wel erg gekleurd. En hij is dat volgens mij niet.
Dus, ik denk dat het ook wel meevalt. Ja. Ik denk dat hij er goed reëel naar kan kijken.
Ja.
Maar ja, je mag tegenwoordig niet alles meer zeggen. Dat is natuurlijk...
Nee, maar hij had eigenlijk niks schokkends gezegd. En Herbert was volgens mij de druppel dat hij iets zei van... Dat Max, ik weet niet meer precies hoe hij het verwoordde... maar asociaal raced of zo, daar kwam het een beetje
op neer. Ja, voor mij is ook de regel vanuit de FIA... dat je als steward niet met de media mag praten.
Ja, dat is de regel. Maar dat is een beetje... vind ik een beetje flauw.
Ja. De woorden worden dan ook nog vaak wat anders neergezet. Wordt nog een paar keer vertaald natuurlijk. Gaat naar andere landen. Dan wordt het nog een keer terugvertaald.
Ja. Dus, er wordt wat uitgelicht, uit de context gehaald.
Het zijn moeilijke gevallen. En ik weet dat Herbert best wel fan is van Max Verstappen.
Ja.
Maar hij heeft zich wel een paar keer uitgelaten. Maar dat mag toch eigenlijk ook. Hij mag ook wel iets vinden van een bepaalde actie van Max.
Gaan we nu door naar de prijsvraag. Want Jeroen... Is er iemand geweest, een van de winnaars die jouw record heeft weten aan te scherpen in Delft of Amsterdam?
Ja, ik zag wel het nieuwe baanrecord. Dus
okay.
Nee, ja, de prijsvraag gaat om kart cadeaubon, Amsterdam of Delft. Dus kun je lekker komen karten en gas erop. Ik was gisteren nog een paar rondjes aan het rijden daar, dus altijd leuk.
Nou, mooi. Nou, vorig jaar was de... Vorig jaar? Ja, gaat zo hard de tijd, jongens. Vorige week was de vraag... Kimi Antonelli was heel jong toen hij op het podium stond. Maar er waren er twee nog jonger in de Formule 1. Wie waren dat? Weet je het al?
Max Verstappen?
Ja.
En ik zou zeggen Vettel.
Nee.
Oei, had ik hem toch fout. Ja, Vettel was natuurlijk... Die was wel de jongste Grand Prix winnaar in Monza met Toro Rosso.
Ja.
Maar toen was hij al ouder dan Antonelli nu was. Toen was hij al 18 of 19 was hij, denk ik.
Was het Gasly of zo?
Nee.
Nee.
Het was Lance Stroll.
Wauw, die had ik niet verwacht. Ja. Had ik niet aan gedacht ook.
Nee.
Er waren ook weinig goede inzendingen.
Als ik aan Stroll denk ik aan een hele andere...
Was het Istanbul waar die pole pakte?
Nee, maar hij heeft nog met Williams, toch? Oh, nee, dat was ook pole. Ik weet niet eens meer, jongens.
In Baku, inderdaad, deed hij het heel goed, ja. Ja, daar was hij ook echt snel. Ja, ja want we hebben het vaak over hem dat hij natuurlijk... dat hij een beetje kauwgomkauwend op de bank zit.
Ja, maar
hij heeft ook wel mooie dingen laten zien.
Ja, ja zeker. Ja.
Ja, een van de weinige goede inzendingen was Dennis Reiniers. Jij hebt gewonnen. Jij krijgt binnenkort de bon thuisgestuurd. Gefeliciteerd. En nou, succes met het aanscherpen van het barrecord. De vraag van deze week is, en we gaan dan wel eens een beetje richting de Grand Prix van Oostenrijk. In welke ronde klapte Lando Norris en Max Verstappen op elkaar tijdens de afgelopen race in Oostenrijk? Stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Eerst nog eventjes het meest opmerkelijk bericht van op de website formule1.nl. En dat is, de manager van Sergio Perez zegt dat hij meerdere Formule 1 opties heeft voor 2026. Korreltje zout of zien jullie hem nog wel terugkeren?
Is dat zijn vader die dat zegt dan ook? Is dat ook zijn manager tegenwoordig?
De sponsor?
Ja, ik denk dat hij misschien wel één optie zou hebben, maar ik denk niet dat hij meerdere opties heeft liggen op tafel.
Welke optie zie jij dan voor je?
Ja, Cadillac wordt natuurlijk wel eens genoemd.
Ja. Alpine wordt ook genoemd.
Ja, dus, ja. Ik denk niet dat het allemaal zo kant en klaar voor hem uitgeschreven staat van een teken. Maar hij brengt natuurlijk wel altijd geld mee. Een groot sponsorpakket mee. Waar teams ook wel op zitten te wachten soms.
Ja, en wat je nu ook wel hoort is natuurlijk dat zijn prestaties toch... dat er toch iets anders tegen aangekeken wordt dan een jaar geleden misschien. Nu je ziet dat zijn opvolgers het zo moeilijk hebben. Dus, en het is natuurlijk wel een jongen met ervaring. In de Formule 1. Dus je kan hem best nog steeds bij hebben, denk ik, in het team. Het is geen topper, maar hij is denk ik wel beter dan een aantal andere jongens dat op dit moment in de auto zit.
Ja, voor Red Bull was hij eigenlijk heel goed. In het begin van Red Bull was hij eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. Maar het is alleen toen wel bergafwaarts gegaan.
Ja, het is steeds. Hij begon ook steeds best wel goed aan een seizoen. En daarna viel hij heel ver weg. Zeker de laatste 2 jaar natuurlijk. Ja, vorige twee. Ja, dus we gaan het zien.
Ja, we gaan het zien. Dan de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend. Ja, zoals gezegd, vorig jaar de clash tussen Norris en Verstappen. Ja, dat was wel een beetje een van de eerste haarscheurtjes tussen die twee, hè?
Ja, nou ja, Norris werd toen ook gezien als de grote uitdager van Max Verstappen. De man voor de toekomst. En dat is nu 12 maanden verder is dat wel even anders. We hebben nu natuurlijk Oscar Piastri, waar iedereen het over heeft. Ja. Je hebt de rivaliteit tussen Verstappen en Russell van de laatste weken. En Norris is toch meer een beetje als de coureur die toen al, maar ja, nu nog steeds te veel fouten maakt.
Als we kijken naar het circuit, Jeroen. Je hebt hoogteverschil, snelle bochten, 3 DRS-zones. Ook wel een leuke baan, toch, als coureur zijnde?
Ja, hij is wel heel kort. Ja. Het is eigenlijk de kortste baan qua tijd op de kalender. Je rijdt 1:04 daar. Dus het is echt, je bent zo terug. Wat ervoor gaat zorgen dat het heel dicht bij elkaar zit. Ja. En het grappige van deze baan is, de eerste 3 bochten zijn eigenlijk vrij langzaam. Een soort stop- en start bochten, hairpins. Ja. En dan daarna is het heel snel. Dus je hebt wel alles erin zitten. Wat ook, denk ik, ervoor zorgt dat het nog dichter bij elkaar zit. Omdat er zijn gewoon bepaalde auto's die gaan goed in snelle bochten. Bepaalde gaan goed in langzame bochten. Sommige hebben de topsnelheid. En op hoogte, dat is toch ook altijd wel bijzonder. Mexico bijvoorbeeld, waar het altijd hoog is en ijlere lucht. Dus dat heb je ook daar wel.
Ja,
het is voor de fans is het een van de leukste races om heen te gaan. Hè? Omdat je natuurlijk een groot deel van het circuit kan zien. Je kan de race echt volgen. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja, en natuurlijk de thuisrace van Red Bull Racing. Is dat, geeft dat extra druk voor Verstappen? Of ja, misschien meer voor Yuki?
Nou, misschien meer voor Yuki. Ja. Ja, maar voor Max zal dat niet uitmaken. Volgens mij heeft hij daar zijn eerste kilometer. Hij werd daar wel voor het eerst in een Formule Renault 3.5 gezet, Max al. Want die heeft wel veel met dat circuit, denk ik. En in de coronatijd ging hij daar natuurlijk heel goed. Heeft hij veel wedstrijden gewonnen.
Ja, zeker.
Ja, hij heeft hem 3 keer gewonnen, volgens mij. Ja. Nee, ik denk dat we hadden net over Norris. Ik denk dat Norris meer druk voelt. Om in Oostenrijk in ieder geval weer goed voor de dag te komen.
Ja, die moeten voor de achterstand gaan inlopen op zijn teamgenoot.
Ja, en even zijn zelfvertrouwen opvijzelen. Want het was geen slimme actie natuurlijk, waarmee hij achterop knalde bij Piastri in Canada. En ik denk toch dat hij zal wel willen laten zien dat hij het nog steeds toe doet, hè, binnen het team. Anders word je echt tweede coureur.
Ja, hij moet nu weer opstaan. Ja. En dat heeft hij heel goed gedaan in Monaco, vond ik. Want toen dachten we ook, nou, het wordt eigenlijk niks meer. In één keer wint hij dan weer. Ja. Maar ja, dan daarna weer zo'n actie in Canada. Dat je echt denkt van, ja, hoe wil jij wereldkampioen? Ja. Ja, dus we gaan het zien.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat McLaren hier ook wel sterk voor de dag zal komen, denk je niet?
Ja.
Ja, maar die zullen alle races sterk voor de dag komen.
Ja, maar hoe de afgelopen keer Canada viel het een beetje tegen.
Ja, daar heb ik niet echt een verklaring voor, eerlijk gezegd.
Nee. Ja, geen perfecte kwalificatie. Dan zit je in, in de vuile lucht. Als je als Noorders zijn de zevende moet starten, ja, dan sta je natuurlijk eigenlijk al, ik zou je bijna kunnen zeggen, 7-0 achter.
Ja.
En dan komt hij wel naar voren, omdat die auto gewoon de beste auto is. Ja. Maar ja, dan moet je die fout niet maken in Q3. En Piastri had denk ik ook niet het perfecte rondje.
Nee, dat klopt. Maar het was voor het eerst volgens mij dit seizoen dat ze niet op het podium stonden. Hè? Dat er geen McLaren op het podium stond.
Ja.
Ja, in Canada had ik wel gedacht, zeker gezien de layout van circuit, dat is een ABC'tje, dat wordt gewoon McLaren.
Ja, het inhalen viel daar tegen eigenlijk. Ja. Hoe moeilijk het dus was om in te halen. Want in het verleden met die lange DRS, laatste rechte stuk, lukte dat vaak wel, maar dat was nu echt
vreemd.
Ja, is inderdaad zo, ja. En als we kijken nu naar Max Verstappen, denk je dat hij daar een beetje kans maakt dit jaar? Want hij zei, als je nog mee wil doen om de race om de wereldtitel, dan heb ik meer van dat soort weekenden nodig, zoals in Canada. Logisch. Denk je dat hij dit weekend ook op het podium staat?
Ja, je mag hem nooit uitvlakken, sowieso. En het is heel onvoorspelbaar dat hij in één keer een race in Japan wint, bijvoorbeeld. Of dat hij in één keer, dat je echt denkt van waar komt dit vandaan? Wat we helemaal niet verwacht hadden. Dus ja, Red Bull Ring, dat is wel een circuit wat hem ligt, wat hij goed kent. Ja. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, of ze kennen het allemaal goed. Ja. En ze hebben er veel gereden, maar het gaat erom om toch tijdens die kwalificatie, dat zal om 100ste gaan, om daarvoor aan te zetten.
Nee, inderdaad. En natuurlijk nog steeds die 11 strafpunten. Na deze race vervallen er 2.
Ja, dus we hadden het er al over. Dan moet hij tot en met de kwalificatie moet hij oppassen waarschijnlijk.
Na de race ook, want als je tijdens de race nog op die dag de straf verloopt op een bepaalde datum, zeg maar, zoals geloof 30 juni.
Niet op de dag zelf, na de race. Okay.
Ja, dus het kan nog steeds gebeuren dat hij een race thuis moet zitten. En dit is wel een Grand Prix waar vaker wat gebeurt, omdat je wat ruimte ook hebt naast de baan tegenwoordig.
Ja.
Dus, maar goed, ik denk dat ik ben benieuwd wie de vraag gaat stellen in de persconferentie.
Wie durft het aan?
Het zal wel een Brit zijn, schat ik in.
Zijn er nog een paar dark horses voor dit weekend? Dat je denkt van, doen we zien Alonso af en toe wat meer naar voren kruipen in de kwalificatie?
Ja, Mercedes natuurlijk. Het is geen dark horse.
Nee.
Maar het zijn natuurlijk, ik denk Max en Mercedes, McLaren. Ja.
Ferrari misschien, maar komen ook nog wel weer tekort.
Ja.
Ja.
Het zijn wel de vaste spelers die normaal gesproken...
Ferrari rijdt daar meestal wel redelijk oké natuurlijk. Maar goed, dat was met een andere auto.
Ja, als zij goede kwalificatieauto neer kunnen zetten, dan kom je in de race ook nog wel een heel eind, denk ik.
Absoluut. Dan een kleine voorspelling voor het podium.
Ja. Ik zeg gewoon Piastri, Norris, Verstappen.
Ja, Verstappen, Piastri, Norris. Ja.
Verstappen 1, oké.
Ja, ik denk dat hij zomaar kans heeft om te winnen.
Ja.
Maar dat zal er ook vanaf hangen hoeveel wind staat. Want dat zijn ook van die factoren die in één keer meespelen. Hoe warm is het? Als alles klopt bij Max en hij weet weer zo'n rondje neer te zetten tijdens die kwalificatie, dan kan hij ook die wedstrijd winnen.
Ja. Dat zou mooi zijn.
Ik ga met Jeroen mee. Ik denk dat hij wel iets uit de hoge hoed kan toveren. Nou, we gaan dat maar zien. Jongens, bedankt voor jullie komst. Jeroen, Frank, jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. Verder lees je het laatste nieuws op Formule1.nl. En hoop ook vooral onze mooie Classic Special. Daar lees je hele mooie verhalen van de afgelopen jaar. 75 jaar Formule 1. Hoi, hoi.